Oké, goedemorgen lieve mensen. Pasen. Erik heeft het al uitgelegd. Ik had hem gevraagd van wil jij die getuigenis doen? Omdat ja, ik ben ergens ook maar voorbijgaan. Ik ben niet voor het eerst. En ik geloof dat God werkt, waar we ook zijn. Waar we als christenen ook zijn, hij werkt. En daar zal ik jullie zo nog wat meer van vertellen. Maar hij wil werken in jullie midden. Hij wil werken in jullie midden. En hij werkt al in jullie midden en hij zal nog meer in jullie midden gaan werken. En inderdaad, wat Erik zei, wat ik vaak doe als ik spreek. Ik leid zelf van mijn werk een bijbelschool, maar ik zal zo nog kort introduceren. Dan bid ik heel vaak, Vader, vertel me wat ik vandaag ga meemaken. Vertel het. Weet je, omdat ik merk in mijn eigen leven, ik heb het verlangen om in eigenlijk de bestemming te wandelen die God voor mij heeft. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan, dat weten jullie, na Matthäus 28. En hij heeft eigenlijk aan ons de taak gegeven om zijn lichaam te zijn in deze wereld. En een van de dingen die het Nieuwe Testament spreekt over het lichaam is dat we mogen wandelen in het werk van de Heilige Geest. En een van de dingen die worden benoemd als het gaat om het werk van de Heilige Geest, lees maar na, 1 Korinther 12, zijn woorden van kennis. Woorden van kennis die je niet kan weten, maar die een leven van mensen openbreken. En ik denk er zelf altijd aan Zacchaeus. Ik zei vanmorgen ook al, ik geloof niet dat Zacchaeus veel van de bergreden heeft onthouden. De bergreden was misschien wel de beste preek ooit gegeven, Matthäus 5 tot 7. Maar ik geloof niet dat Zacchaeus die preek elk woord heeft onthouden. Maar op het moment dat hij in die boom zat, wie kent het verhaal van Zacchaeus? Oké, gelukkig. Zacchaeus zat in die boom, Jezus liep langs en wat zei hij? Zacchaeus, kom naar beneden. Dat woord heeft zijn leven veranderd. Dat woord heeft zijn leven veranderd, want Jezus kon niet weten hoe die heette. En zo zie je wel vaker dat Jezus dingen weet door de kracht van de Heilige Geest die levens van mensen openbreekt. En dat is mijn verlangen en zo ging ik inderdaad vanmorgen op mijn knieën, dat kan nu even niet, dus spreekwoordelijk op mijn knieën. En inderdaad twee namen, namelijk Karin en Martijn. En ze waren hier, een stel, al hier nog nooit geweest. En ze zeiden toen je moment dat je het uitsprak, dat shake op mijn stoel. Weet je, ik ga ze misschien nooit meer zien. Ik ga deze getuigenis natuurlijk opschrijven. Maar hun leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Hun leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ze zijn een echtpaar en God heeft op dit moment, deze ochtend, tot ze gesproken. En we waren net aan het bidden en dan is het altijd voor mijzelf. Ik ben even eerlijk, even een zoektocht van vader. Tweede dienst. Mooi, we hebben een mooie getuigenis, dat kan ik dan mooi vertellen. En verder hoef ik dan niks te doen. Maar ik had het idee dat de vader zei tijdens de gebedstijd, nee Ruben, je moet nog een naam noemen. Dat is voor de tweede dienst. Bij mij werkt het dan vaak een beetje zo van, ja maar heer, weet je, ze zijn al genoeg bemoedigd en het komt wel goed. Ruben, je moet een tweede naam noemen. En de naam deze ochtend is Karel. En ik heb het idee dat God tegen je wil zeggen, als je hier bent, kom straks naar me toe. Als je hier bent, geloof ik dat God tegen je wil zeggen, je gewondheid ga ik herstellen. Jouw gewondheid ga ik herstellen. Dat is het woord wat ik heb specifiek voor een van jullie hier. En wat Erik al zei, is het verdere woord dan alleen voor Karel? Nou, als je Karel bent, let heel goed op in ieder geval. Maar natuurlijk niet. We mogen ons hart openstellen voor wat God deze ochtend wil doen. En daarvoor wil ik gaan lezen zometeen Openbaring 4. Misschien heel kort nog iets over mezelf. Misschien hoor je het wel aan mijn tongval. Ik kom uit Charloes. Ik werd net voorgesteld dat Rotterdam, maar ja, dat is gigantisch groot. Ik kom uit Charloes. En Charloes. Ik weet ook niet hoe je het echt uitspreekt, want al mijn buren spreken het zo uit. Maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen, ja, uit Charleroi of zo. Dat komt er allemaal niet uit, het is gewoon Charloes. Charloes staat volgens mij, ik heb een keer een staartje gezien, op nummer 2 of 3 van slechtste plekken in Nederland om te wonen. De meeste moorden, de meeste overvallen, de meeste drugsdeals, et cetera, et cetera. En toch glimlacht mijn gezicht. Dat dacht ik niet toen ik per se ging wonen. We hebben een klein kindje van 3, Manna, onze jongen. En het zal wel een moment komen dat ik denk van ik ga verhuizen. Maar tot nu toe hebben we het heel goed. En merken we dat het Koninkrijk van God ook doorbreekt. Gewoon in ons leven, in ons huis, bij onze buren. En daar ga ik zoiets meer over vertellen. Mijn vrouw is er nu niet. Die is even weg met de kleine, want ze was er vanmorgen wel bij. Johanne is verpleegkundige bij De Hoop. Dus die werkt ook met zware gevallen. En komt altijd thuis met de meest heftige verhalen. Maar zij heeft geduld van God ontvangen om met ze te werken. Dus dat is geweldig. Daar heb ik iets minder over geduld gesproken. 21 december ben ik gevallen. Ik was een team aan het trainen in de Ardennen. Want ik leid een bijbelschool. Dat is mijn werk. We zijn oudsten in onze gemeente, onze kerk Rotterdam. En daarvanuit heb ik ook een baan. Namelijk het leiden van onze bijbelschool. Kingdom Life College. En we waren een week in de Ardennen. En tijdens het opruimen, ik had die gasten een week lang uitgedaagd en bergen beklommen en allerlei stellages gebouwd, ben ik zelf van de trap gevallen. Ik heb 1 tree gemist, maar wel gelijkertijd een van de zwaarste blessures erbij gekregen die je kan hebben, namelijk het scheuren van je bovenbeenspieren. Dus als je me een klein beetje hebt zien waggelen, dan klopt dat. Ik ben geopereerd, ik heb 6 weken op bed gelegen en Joanne moest met het eten en met hetgeen wat er dan weer uitkwam naar de wc. Dus dat waren afschuwelijke weken en nu ben ik aan het revalideren. En wat ik al zei, geduld is gelukkig mijn sterkste eigenschap. Dus ik ben helemaal happy ermee. Gedeeltelijk is dat ook wel zo. Een vriend van mij die kwam binnen een paar dagen nadat het gebeurd was. En iedereen was heel verdrietig en moeilijk. En hij kwam binnen met een brede grijns en zegt: de vader heeft je even op je plaat gelegd. Dus zo kan het ook, weet je. En nu aan mij de uitdaging om in deze omstandigheid, in het dal, om God te zoeken en zijn tegenwoordigheid te zoeken. Dat even kort over mezelf. Laat ik het daar maar even bij laten. Kom verder wel goed. Toch? Of wil je nog meer weten? Nee? Oké. Openbaring 4, daar gaan we naar. Vanaf vers 1 tot en met vers 11. Oh ja, ik studeer ook nog theologie, dat is ook nog goed om te weten. Dus ik heb de Bijbel eerder opengeslagen, laat me even zo zeggen. Openbaring 4. Dat zit een beetje achterin. En je zou je misschien afvragen, wat heeft dat nou met Pasen te maken? Openbaring, man, dat is helemaal het eind van Gods woord. Moet je niet het evangelie openslaan? Nou, wees gerust, ik ga het evangelie zo ook nog openslaan. Maar ik begin bij openbaring 4. Het goede nieuws is trouwens, heb ik gehoord van de oudste, eerste dienst mag je niet uitlopen, want dat is allemaal tijdsgebonden. Maar tweede dienst mag je gewoon lekker uitlopen. Dus heerlijk, er hangt daar een hele mooie timer die aftelt. Maar ik kan gewoon uitlopen. En jullie weten dat ook, want jullie komen naar de tweede dienst. Dus als de glorie doorbreekt, gaan we lekker door. Oké, bid ik altijd de glorie doorbreekt. Misschien zit ik dan zelf onder het podium, maar dat ik denk, oh help. Maar dat is uiteindelijk toch wel wat we verlangen, of niet? We willen toch een doorbraak van God in ons leven? Ja, toch? Oké, ik moest gisteravond ook een dienst leiden in onze eigen gemeente. En ik had de voorganger aan de leiding gezegd, als de glorie doorbleek, dan gaan we tot zondagochtend door. Nou, ik geloof dat er veel gebeurd is, maar we zijn op onze benen blijven staan. Oké, openbaring 4 van 1 tot 11. Ik hoop dat jullie het inmiddels gevonden hebben. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. Misschien heel goed om nog even te zeggen. Johannes, openbaring, die krijgt een openbaring van hoe de troonzaal van God eruit ziet. We hebben net al het een en ander daarover gezongen. Dus als het goed is, ben je een klein beetje voorbereid. Het tweede, een en laatste lied voor de preek ging ook eigenlijk over de troonzaal. Dus dat is mooi. En dat heb ik niet afgesproken. En de eerste stem die ik als een bazuin met mij had horen spreken, zei: kom hier, omhoog, en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op die troon zat iemand. En hij die daar zat zag eruit als smaragd, zag eruit als stenen jaspers en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit smag als smaragd. Weet je wat je ook gewoon mag doen? Je mag ook gewoon, als je wil, hoef je niet mee te lezen, doe gewoon je ogen dicht. Probeer je voor te stellen hoe dat eruit ziet. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op die tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Het zijn de 7 geesten van God. En voor die troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon, om de troon heen, waren 4 dieren. Hou je vast aan je stoel. Vol ogen van voren en van achter. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had een gezicht als van een mens en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komen zal. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank bracht aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Openbaring 4. Een inkijkje in de troonzaal van God. En weet je wat mooi is? Jij zit er nu weer allemaal lekker op je stoel. Ik wil bijna zeggen, misschien heb je pepermuntje wel in je mond, maar dat zal bij de baptisten niet zo zijn, toch of wel? Ik kom zelf uit gereformeerde achtergrond. Daar was dat wel zo. Maakt ook verder niet uit. Wat ik wil zeggen is, de troonzaal gaat nu door. Weet je, wij zijn nu gaan zitten. Je bent nu gaan zitten. Ik sta nu hier. Maar de troonzaal gaat gewoon door. Dit is dag en nacht, hè? Dit is de realiteit die op dit moment plaatsvindt in de hemel, waar de Vader aanbeden wordt. En Ik zeg op z'n plat Rotterdams maar gewoon, die oudsten die daar voor die troon zijn, kunnen maar één ding doen, dat is op hun plaat gaan. Dat is op hun plaat gaan. Weet je, de vertaling zegt, ze wierpen zich neer, hè, op hun knieën. Daar hebben we dus ook over gezongen. Ja, ik kniel en buig me neer, want ik herleef. Dat is gewoon de realiteit waar we net over gezongen hebben, die hier staat. Tweede is, ze wierpen hun kronen neer. Als je bij de Vader bent, valt alles weg. Maakt niet uit welke kroon je hebt, joh. Alles valt weg. Al je omstandigheden, al je prestaties. Het is in het niks bij wat de Vader is. En je hebt ook helemaal geen behoefte om die kroon nog steeds op te houden, want het stelt niks voor. Op het moment dat je in die tegenwoordigheid van God bent. Drie dingen die ik wil zeggen over deze troonzaal. Daarna gaan we naar de evangelie en naar Pasen, want dit is een paasboodschap. De hemelse realiteit die hier wordt besproken is totaal andere realiteit die jij en ik soms in je dagelijks leven meemaken, of niet? Hè? Misschien dat als Johannes morgens wakker wordt, dat ze denkt, nou, wat figuren heb ik nou hier naast me liggen? Maar hier wordt pas gesproken van figuren. Hier wordt pas gesproken van dieren met ogen voor en achter, et cetera, et cetera. Weet je, en misschien denk je, ze hebben zoiets van, ik kan daar nu niet zoveel mee. Dat snap ik heel goed. Maar de eerste vraag die ik jou deze ochtend wil stellen is, in hoeverre ben je bereid om jou, de realiteit die je ziet met je ogen, om die te onderwerpen aan de realiteit zoals de Bijbel die beschrijft. Jezus is naar de aarde gekomen om het koninkrijk van God te brengen. En het koninkrijk van God is totaal tegenovergesteld, anders dan omstandigheden die wij zien. Ja, Colossenzen 1 vers 13 spreekt over het feit dat we getrokken zijn uit de macht van de duisternis en over zijn gebracht naar het rijk van Gods Zoon. Dat is de realiteit waar jij nu in staat. En dat heeft invloed op al je omstandigheden. Het heeft invloed op je identiteit. Het heeft invloed op hoe de hemel naar je kijkt. Het heeft invloed op hoe Satan naar je kijkt. Het heeft invloed op hoe jij woont en hoe je buren dat uiteindelijk gaan merken. Want jij brengt het koninkrijk van God in deze wereld. Dat is de eerste. Dit gaat over de hemelse realiteit. En waarom dit gedeelte, Openbaring 4, een soort van op de bodem van mijn hart ligt, is omdat ik heel lang de vraag heb gehad van, het verlangen heb gehad, ik wil God zien. En misschien ken je dat, herken je dat verlangen wel. Ik wil God zien. En op een gegeven moment kwam er een man naar me toe. Ik ben nu ongeveer 15 jaar bekeerd. Niet dat ik ervoor niet naar de kerk ging, maar ik leidde in ieder geval een heel ander leven met iemand anders op mijn troon. Of iets anders op mijn troon, misschien vertel ik dat zo nog wel. Wie was er trouwens vanmorgen al bij? Dat ik even weet, oké, dus ik kan echt niet herhalen. Of willen jullie ook iets nieuws horen? Nee, het mag gewoon hetzelfde zijn, oké. 15 jaar geleden had ik die vraag. Wie is God? En een van de godsmannen die naar me toe kwam, die zei, Ruben, jij bent econoom. Ik heb economie gestudeerd in onze mooie stad. En die zei, Ruben, ik heb wel een soort van wiskundige formule voor je, als je God wil zien. Ik dacht, oké, vertel maar op. Hij zei, ga een jaar lang Openbaring 4 10 keer per dag lezen en je zal God zien. En waarom zei deze man dat? Deze man zei dat om mij te helpen om de realiteit van de hemel, zoals die op dit moment is, te brengen naar deze kwap hier zo. En het zorgt ervoor dat als ik voor iemand bid en iemand de handen opleg, of als ik gewoon 's avonds voor mijn bami zit te bidden, voor mijn eten, en mijn kleintje leer dat het goed is om te bidden, dat dit de realiteit is waar ik naartoe bid. Dit is die plek waar de Vader is. En ik merk in mijn leven dat het soms toe leidt dat ik dan snel voor mijn eten bid en ik denk, konijnen, als dit de hemel ingaat, dat schiet echt niet op. Dus dan laat ik gewoon mijn bord staan en denk van, nee, we gaan nu op dit moment gaan God aanbidden met z'n drieën. Want hij is het waard om gewoon aanbeden te worden. Om, ja, kom op, ik mag me als mens verplaatsen in de realiteit waar God is. Dat is de hemelse realiteit. Verplaats je daarin. Tweede, en dat zei ik eigenlijk net zelf al. Als je goed kijkt naar de mensen die daar zijn, naar de ouderlingen, dan zie je dat ze eigenlijk maar één ding doen. Dat is namelijk God aanbidden in geest en in waarheid. In hun woorden, maar ook in hun houding. Ze buigen letterlijk neer. Wat ik net al zei op z'n Rotterdams, ze gaan hier op hun plaat voor God. Is dat iets wat voor het eerst voorkomt in de Bijbel? Nou, zeker niet. Als je kijkt naar alle grote godsmannen in de Bijbel, Abraham, David, Petrus, ze gaan allemaal op hun plaat voor Jezus als het erop aankomt. Jairus, bid voor genezing. En wat doet hij? Hij kent God, de God van Israël niet eens. Dat zeg ik verkeerd. Jairus wel, maar een van de Romeinse hoofdofficieren kent God niet. En hij gaat op zijn plaat voor Jezus, omdat hij zegt, Heer Jezus, u kan mij beter maken. Op het moment in Matthäus 28, als we bijna aan het eind zijn van de evangelie, dan ontmoeten de 11 discipelen, ontmoeten Jezus Christus, die op dat moment een verheerlijk lichaam heeft. En ze kunnen maar één ding doen, lees maar na, Matthäus 28, het zendingsbevel. Ze gaan op hun plaat, ze aanbidden hem, ze gaan op hun knieën. Op het moment dat wij Jezus ontmoeten, is het niet eens zozeer de vraag of we dat zouden willen. We doen het gewoon. Alles valt van je af. En we buigen voor Jezus. Dat is ook de reden dat deze fase op zich voor mij best wel ingewikkeld is. Want ik kan op dit moment gewoon letterlijk, deze knie kan ik buigen. Maar die andere knie kan ik gewoon niet buigen. En ik ervaar het persoonlijk als ook gewoon een aanval op een van mijn sterkste wapens. Als je een gemeente leidt, als je een bijbelschool leidt, als je een gezin leidt. Als je je eigen leven leidt, is er eigenlijk maar één wapen wat we voorop moeten stellen. Dat is het buigen voor Jezus. Weet je, en dan gaat straks aan het eind van de prediking gaat er ook een moment komen om te buigen, letterlijk. En weet je, dat doe je niet voor mij. Dat doe je niet voor je buurman, je buurvrouw. Maar dat doe je uiteindelijk tussen jou en jouw God. En gelukkig wonen we allemaal in een huis. En kan je daar je deur op dicht zetten en kan je persoonlijk thuis ook buigen om God te ontmoeten. Ik zeg al tegen studenten die de bijbelschool volgen van weet je, de mooiste tijden die ik met God heb, zijn er niet eens in dienst en samenkomsten. Ik heb een tijdje lang voor een zendingsorganisatie gewerkt waar ik conferenties organiseerde in Azië, waar we soms met 80 tot 100.000 mensen waren. Maar de tegenwoordigheid van God, die kan in mijn leven net zo krachtig zijn als ik gewoon buig op mijn eigen kamer. Kom op, dat is de realiteit die de Heer Jezus ons ook leert. Als Jezus na een dag lang werken, kijk bijvoorbeeld Johannes 8 vers 1, na een dag lang werken klaar was, wat deed hij dan? Dan boog hij voor de Vader en bracht hij de nacht door op de Olijfberg. Er is kracht in buigen. Er is kracht in het zoeken van de Vader in onze eigen levens. En de Bijbel belooft dat als we hem zoeken, dat we hem zullen vinden. Toen wij 2,5 jaar geleden in Rotterdam-Zuid gingen wonen, toen dacht ik echt wel even van, oké, waar kom ik terecht? En een van de dingen die we opmerkten was dat we buren hadden. Het voelt altijd een beetje raar als je dan de tweede dienst zeg maar dezelfde grap gaat maken. Maar net werd er wel hard gelachen, dus ik doe het gewoon. Ik zie ook de aanbiddingslijst gewoon lachen. Dus het is gewoon helemaal veilig. En wat ik altijd leuk vind om te vertellen is, mijn moeder vindt dat wij nu in een flat wonen. Maar daar ben ik het dus niet mee eens. Want het is 3 hoog en wat mij betreft zijn het appartementen. Hè, dus mijn moeder die komt ook uit een plek waar geen hoogbouw is. Is hier hoogbouw in Wierd eigenlijk? Wel een beetje, of niet? Oké, nou, in ieder geval deze toren. Maar we hebben dus een portiek waar meerdere buren zitten. En waar ik achter kwam toen we daar gingen wonen, was dat er boven mij een jongen woonde. Ongeveer nog een kop groter dan ik, kaal hoofd. En ik kwam erachter dat hij in de voorste linie stond als het ging om zijn club Feyenoord Rotterdam. En sterker nog, niet alleen in figuurlijke zin, maar ook letterlijk als het ging om vechtpartijen. Kijk maar op nos.nl. Als er gevochten wordt, stond hij vooraan. En ze organiseerden, omdat tegenwoordig te veel politie is bij stadions, organiseren ze dat tegenwoordig gewoon in bossen. En ze zoeken andere clubs op in Europa en slaan ook al helemaal lam en helemaal plat. Ik heb filmpjes gezien, het is ongelooflijk. Maar ergens spreekt het mij ook wel aan, want hij leeft tenminste wel ergens voor. Waar of niet? En ik moet eerlijk zeggen, degene die bij mij op de troon zat, was ook die club voordat ik Jezus leerde kennen. Dus ik herkende ergens de passie in zijn leven. Maar goed, wij kwamen er wonen en ik merkte, deze man heeft iets anders nodig op zijn troon, dat is Jezus Christus. Want Jezus Christus heeft mijn leven ook veranderd. En ik heb besloten om samen met Johan en mijn vrouw, om elke dag voor hem te gaan bidden. En ik zeg elke dag, misschien dat ik af en toe een dagje ben vergeten, maar wij zijn bijna elke dag voor hem gaan bidden. Hoe dat bij mij werkt, ik ga op mijn knieën of ik bid in tongen zoals het Nieuw Testament zegt. We proclameren de naam van Jezus over zijn leven. En op een gegeven moment had ik de stoute schoenen aangetrokken om op zijn bel te duwen en te zeggen, hey buurman, kom je een keer kennis maken, wij wonen hier net. Maar dat hield hij helemaal af. En af en toe zag ik mensen naar binnen en naar buiten lopen dat ik dacht van, oeh, volgens mij wordt er over meer gesproken dan koetjes en kalfjes. En wordt er meer verhandeld dan de normale marktplaatsdingen. Maar goed, we bleven bidden. En ik bleef bidden. En op een gegeven moment merkte ik van, Vader, kom op, breek door in het leven. Ik zei al, geduld is mijn sterkste eigenschap. Dus ik denk, weet je, we doen een schepje bovenop. En ik ben gaan bidden, letterlijk. Jan is er nu niet, maar anders had je het aan kunnen vragen. Ik ben letterlijk gaan bidden. Vader, ik bid dat mijn buurman Raymond niet zal slapen tot de dag dat hij u zal vinden. Dat was mijn gebed. En dat ben ik tijdenlang gaan doen. En op een gegeven moment ging mijn bel. En stond hij voor de deur. En zei hij, ja, buurman, je hebt een tijdje geleden al uitgenodigd. Maar ik wil toch graag bij jullie een keer een bakje koffie komen drinken. Nou, oké, prima. Dus de vrijdag erop zouden we koffie drinken. Hij kwam langs om 7:55, stond hij voor de deur. En nog voordat Johanne klaar was met de koffie uit de keuken, zat hij op mijn bank. En merkte ik, er is iets met hem. En ik wist ook wel een klein beetje natuurlijk, oké, hij komt langs. Ik heb hem nu niet uitgenodigd, dus misschien gaat er wel iets heel bijzonders gebeuren. Ik stond al een beetje in de stijgers, ook al was het vrijdagavond en was ik helemaal kapot. Ik stond een klein beetje in de stijgers, en Joanne ook. En nog voordat Joanne terugkwam met de koffie, sprak hij de volgende woorden. Hij zegt, buurman, ik zal, als ik hier nog een keer mag spreken, misschien neem ik hem wel een keer mee, ik kan het zelf vertellen. Buurman, ik zal me gelijk met de deur in huis vallen. Ik slaap al 3 maanden niet. En als ik 's nachts wakker lig, moet ik denken aan Jezus. Niet christenen kunnen dat soms helemaal uitspreken. Hij zegt, en ik heb een foldertje op jullie deur gezien dat jullie ook christenen zijn. Als ik naar jullie fietsen kijk, moet ik aan God denken. En als ik 's nachts wakker lig, dan denk ik dus aan Jezus. En ik heb opgezocht dat Jezus op een dag terugkomt en dat jullie dan meenemen. Wat gebeurt er met mij? Weet je, die avond hebben wij hem het verhaal verteld van de verloren zoon, die terugkwam bij de vader. Die avond is Raymond op zijn knieën gegaan. Heeft hij bij ons thuis, gewoon in dat appartement, heeft hij Jezus aangenomen. En ik bad voor hem dat de kracht van de Heilige Geest zijn leven mocht vervullen. Want daar spreekt Jezus over. Dat als Jezus komt, dan komt hij met de Heilige Geest en met vuur, spreekt de Bijbel. En ik heb gebeden daarvoor, gewoon in gehoorzaamheid. En hij zei, het gevoel wat door mijn lijf gaat, de kracht die door mijn lijf gaat, heb ik in 42 jaar tijd nooit ervaren. En ik zal je zeggen, inmiddels zijn 8 of 9 van zijn matties, en dan heb ik het echt over grote zware jongens, waaronder die moorden hebben gepleegd, zijn tot bekering gekomen. En elke maandagavond moeten we elkaar in onze gemeente en gaan we met elkaar, soms met al 10, 15 van die grote bonken, gaan op onze plaats voor Jezus. En het breekt door. En het bijzondere is, ik ga er geen naam over noemen, maar het zou me niet verbazen als het op een gegeven moment nog gewoon wat bekender wordt. Dat houden we nu een beetje tegen. De broer van mijn buurman bleek de harde kern van Feyenoord te leiden. Hij heeft 4 boeken geschreven. Als je voetbalsupporter bent, dan ken je misschien zijn naam. Ik kan het zelf opzoeken, maar ik ga zijn naam niet noemen. Hij heeft 4 boeken geschreven over hooliganisme. Hij heeft gezeten bij Paul en Witteman, de wereldwijd door. Het is een leider in het land als het gaat om diehard supporter zijn en vechten voor je club en et cetera, et cetera. En deze jongen heeft ook afgelopen zomer zich bekeerd, is gedoopt. En is op dit moment aan het leiden, Legion of God, zo noemen ze zichzelf in de app. Legion of God, omdat ze geloven dat God elke ziel die in dat stadion komt en elke ziel in Rotterdam-Zuid wil aanraken. Wow. Prijs God, absoluut. Deze week waren ze bij me en de leider, die zei, Ruben, ik moet je iets voorlezen. En hij las 3 kwartier lang voor. Want hij kan goed schrijven. Hij heeft meerdere boeken geschreven. Zijn levensverhaal las hij voor. En de hand die God erin heeft gehad. Deze man die allereerst vooraan stond om de duisternis te leiden. En ik heb hem op mijn bank cocaïne deals horen sluiten. Terwijl ik koffie aan het zetten was en we inmiddels aan het afspreken waren. Deze man staat nu op als een leider in Gods koninkrijk. En God is hem krachtig aan het gebruiken. Weet je, dat is de realiteit. En wat heeft dit te maken met Paas? Wat heeft dit te maken met Openbaring 4? Het heeft te maken met de realiteit zoals de hemel op dit moment is. Namelijk het buigen voor God. Zoals we net gezongen hebben. Ik kniel neer en ik herleef. Ik kniel neer en ik herleef. De realiteit van de hemel. De hemel is ook de plek waar alles in perspectief valt. Het is de plek waar je de Vader ziet. Het is de plek waar liefde, kracht en glorie is. En weet je, en dan mag het plaatje op het scherm. Ik geloof dat, juist ook op deze dag als het Pasen is, dat we deze jongen, die heeft onze Bijbelschool gevolgd en heeft een lied geschreven, ook hierover, dat we de mindset mogen aannemen die ook Anthony heeft. Die zegt, keep your head in heaven and your feet on the ground. Als wij het koninkrijk van God in ons leven meer en meer willen zien doorbreken, dan is het nodig om ons te verplaatsen in die troonzaal waar de Vader is, waar die tegenwoordigheid van God is, zodat de realiteit van de hemel meer en meer kan doorbreken in ons leven. En waar hebben we dat eerder gehoord? Nou, in onze Vader. Vroeger bad ik het 1000 keer met mijn ouders en begreep ik er niks van. En nu begon het steeds meer in mijn leven te leven. Wat Jezus bidt is dat hij zegt, het begint onze Vader, hij zegt, Vader, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, zoals op dit moment in de hemel is. Laat het zo ook op aarde zijn. Dat is de realiteit die Jezus bidt in het Onze Vader, waar het Onze Vader mee begint. Goed. Wat heeft dit met Pasen te maken? Nou, allereerst heeft dit met Pasen te maken dat de plek die Openbaring 4 beschrijft, de plek is die Jezus heeft achtergelaten om te worden zoals wij en uiteindelijk aan een kruis te sterven. Filippenzen 2, vers 6 tot 8. Jezus, hoewel hij in de gestalte van God was, heeft het niet als roof beschouwd om aan God gelijk te zijn. Hij was als de Vader, hij was gelijk aan God. Hij is God, hij was God. Maar hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in die gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Als wij aan Pasen denken, als we denken aan het kruis, natuurlijk, denk dan aan het kruis waar Jezus als een offer aan heeft gehangen. Maar denk ook aan het feit dat de realiteit vanuit de hemel, dat de realiteit is waar hij ons wil brengen. Hij is niet naar de aarde gekomen alleen om onze zonden te vergeven. Dat is het middel tot het doel, namelijk dat wij komen in onze bestemming. Daar ga ik zo nog meer over zeggen. Maar de bestemming is uiteindelijk dat de realiteit van Gods koninkrijk, zoals dat in de hemel op dit moment vol aanwezig is, dat dat ons leven binnenkomt. En dat je gaat uitstappen in het bidden voor je buren, dat je gaat bidden voor je collega's, dat je et cetera, et cetera. Leg zieken de handen op. Ga wandelen in hetgene wat Jezus heeft gedaan. Genees alle zieken in mijn omgeving. Nee, ze genezen niet. Maar in gehoorzaamheid wil ik het wel doen. En een van de laatste waar ik voor gebeden heb was op de squashbaan. Toen ik nog normaal kon lopen squashte ik. En tijdens de pauze zei de vader, die vrouw is ziek, ga voor haar bidden. Ik had zoiets van, ja, maar ik stink. Want ik zweet. Ik kan heel goed zweten. En ik bad voor die vrouw. Weet je, en er gebeurde op dat moment zelfs niet eens zoveel. Maar dat is wel wat ons van ons als discipelen van Jezus Christus verwacht mag worden. Dat we leven in de realiteit die de hemel laat zien en die Heer Jezus zelf heeft laten zien. Toen hij uiteindelijk opgestaan was, kreeg de Heer Jezus een verheerlijk lichaam. En dat zien we in Lucas 24, vers 39. Daar ontmoet hij de discipelen en de discipelen die denken dat het een spook is, dat het een geest is. En dan zegt hij in vers 39, Lucas 24, ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. Hij kreeg een verheerlijk lichaam. Hij kreeg, ja, nou ja, zoals het er ook letterlijk staat, hè, een witte kleren, et cetera, et cetera. Hij heeft een verheerlijk lichaam gekregen. En ik denk dat dat de reden is dat de discipelen in Matthäus 28 op hun plaat gaan, omdat ze hem zien in geest en waarde, dat ze hem zien in zijn nieuwe lichaam, in zijn nieuwe luister, in zijn autoriteit, zoals hij, omdat hij de dood heeft overwonnen en God hem opnieuw in ere heeft hersteld. Maar toch, en dan ga ik terug naar Openbaring 5. We hebben Openbaring 4 gehad, nu gaan we naar Openbaring 5. Want je zou je kunnen afvragen, mag heel even wachten. Je zou je kunnen afvragen, in die plek van Openbaring 4, Ruben, waar jij nu over spreekt, waar is daar dan mijn situatie hier in Wierde, hier in mijn eigen leven, met mijn gescheiden ouders, met mijn toetsweek voor de deur, met mijn gedoe in mijn leven, met mijn eigen verlangens, mijn eigen worstelingen. Waar in Openbaring 4, waar kan ik mij dan met identificeren? Is mijn positie, is mijn plek, is het kruis? Wordt dat daar dan vertegenwoordigd? En wat ik net al zei, Jezus had een verheerlijk lichaam gekregen. En toch zien we in Openbaring 5 iets heel opmerkelijks. Ik neem je mee. Openbaring 5 vers 6, daar staat dit. En ik zag dit. Te midden van deze troon en van deze vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Met 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Die plek waar luister is, waar liefde is, waar kracht is, waar de Vader is, bliksemstralen, zeeën van glas, smaragd, jaspis, et cetera, et cetera. Als je daar de camera zou brengen, je zou hem brengen aan de rechterkant van de troon, dan zie je daar het volgende ongeveer liggen. Als het goed is, komt hij nu op de bier. Kijk, dit is hoe dat er ongeveer uit zou kunnen zien. Een lam zoals geslacht, opengereten, kapot gemaakt. Weet je? Het past helemaal niet in die setting. Je zou bijna zeggen van, hey, kunnen ze dat niet even control-alt-deleten? Want het past helemaal niet in die glorie, in die luister thuis. Misschien voel je je ook wel eens zo. Ik pas helemaal niet in het koninkrijk van God thuis. Dat is een leugen. Dat is een leugen. Want op de plek waar glorie en kracht tot in de ultiemste vorm van het leven is, daar vinden we het geslachte lam wat daar staat aan de rechterhand van God. En weet je waar dit op wijst? Weet je waarom dat zo is? Omdat alles en iedereen in die hemelse atmosfeer één ding heel goed moet beseffen. Hoewel de Heer Jezus een verheerlijk lichaam had, hoewel hij daar is midden in die pracht en praal, hoewel hij daar is midden in de heerschappij van de Vader, past hij daar totaal niet in het plaatje. Met de volgende reden. Alles en iedereen in de hemel moet één ding goed realiseren. Dat is allereerst het kruis van Golgotha 2000 jaar geleden. Maar daarnaast moet dit lam, dit geslachte lam, de hemel nog iets herinneren aan iets veel belangrijkers. En dat is jouw leven. Op dit moment, as we speak, als wij hier zitten en ik hier sta, is de hemel bezig. En wordt God aanbeden. En juichen de engelen. En wordt de Vader eer en glorie gebracht. Maar ook op dit moment, as we speak, is daar het geslachte lam. Wat de hele atmosfeer in de hemel aan één ding doet herinneren. En dat is jouw leven. Dat is jouw leven. De kruisdood van Jezus was niet het doel op zich. Het was een middel om mensen te brengen in het koninkrijk van God. En sterker nog, dat vinden we in Openbaring 5 vers 9 en 10. Daar staat dit. Hij is geslacht en heeft voor ons en heeft ons gekocht voor God met zijn bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. En hij heeft ons voor onze God tot koningen en priesters gemaakt. En wij zullen als koningen en priesters regeren over de aarde. Het boodschap van het geslachtenlam, de boodschap van het kruis, is niet een boodschap over vergeving van zonde. Natuurlijk wel. En het is ook goed om dat te doen. En misschien is dit vandaag wel een moment waarop je moet zeggen, ik ga straks op mijn knieën omdat ik me moet bekeren van bepaalde omstandigheden en acties in mijn leven. Alsjeblieft, doe het. Doe het niet voor mij, doe het niet voor je buurman. Maar breng jezelf in de tegenwoordigheid van God terug. Breng je terug in de realiteit die Jezus heeft gebracht. Maar het ultieme doel is dat jij in jouw omstandigheid en in jouw huis en in jouw leven en op jouw school, als je in de middelbare school zit. Zit je op de middelbare school, jongens? Dan heb ik goed nieuws voor jullie. De Heer Jezus wil jullie maken tot een koning en een priester. Dat je mag regeren gewoon in liefde over mensen om je heen. Dat je mag leven vanuit de openbaring van God. Snap je wel een beetje wat het is of niet? Vind je dan maar een beetje moeilijke taal? Een beetje moeilijke taal. Ja. God houdt van jou. Ja. Als je dat onthoudt, dan ben je al een heel eind. Maar ik wil ook tegen je zeggen, het is niet zo dat je alleen maar op je stoel gaat zitten in je leven. De Heer Jezus gaat je ook gebruiken in je leven. Ja, je mag een koning worden en een priester. Als je dat ook maar goed onthoudt, dan ga je heel ver komen. Want God heeft een bestemming op je leven. Hoe heet je naam? Darius? God houdt van jou. God heeft een plan met je leven. Oké? Okay? Hij zal je maken tot een koning. Schrijf dat maar boven je bed. Hij wil ons maken tot een koning en een priester. Dat is het doel van Pasen. Dat is hetgene waarom het lam gekomen is. En ik wil eigenlijk vragen aan de band om alvast naar voren te komen. De boodschap van Pasen, wat ik al zei, is een boodschap van een lam wat geslacht is.